Hoi, ik ben Danielle van Power to the Mama's.
En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders zijn we altijd benieuwd en nieuwsgierig naar het leven van andere vrouwen.
In deze podcastserie Achter de Voordeur geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier! Zo, ik heb een uurtje in de auto gezeten richting Hardingsveld, Giessendam. Ik ben bij een prachtige huisje van Carmen aangekomen. Ik ga eens even op zoek naar de bel. Yes. Ik zie een kerktoren en daar is ze! Nou Carmen, ik zit in jouw prachtige lichte woning. Ik ben hierheen gereden, een uurtje vanaf Amersfoort ongeveer. Klein beetje file gehad, uiteraard bij Utrecht.
Yep.
maar ik reed hier naartoe en ik ben wel eens aan de andere kant van Hardingsveld, Giessendam, geweest. Maar ik reed nu langs het water, prachtig uitzicht hier naartoe. Wat een heerlijke plek om te wonen, lijkt het mij.
Ja, heel mooi. Ook om te wandelen. Ja. Echt heel gaaf. Ja.
Ja, heel tof. En je zit in een vrijstaand woningje, wou ik zeggen, maar dat is het niet. Het is best wel een fijn huis qua grootte.
Heel fijn.
Je mag zoiets vertellen over jezelf, maar we zitten in een pastorie, dat klopt hè?
Ja, dat klopt. Ja. Ja,
en dat zegt ook iets over jouw werk. Dus kun je iets over jezelf vertellen om even kennis te laten maken met, of de luisteraar kennis te laten maken met jou?
Ja, ik ben Carmen Melisand. Ik woon in een pastorie omdat ik dus predikant ben hier in Boven Hardingsveld. Nu zo'n 5 jaar, met heel veel plezier.
Tof.
Ja. Ja, prachtig, prachtig werk. Uitdaging ook natuurlijk wel hier en daar, maar ontzettend zinvol en betekenisvol.
Dus, mooi.
Ja.
Nou, daar ga ik je straks nog van alles over vragen. Maar je bent ook moeder.
Ja.
Daarom zitten we hier, hè? Ja. De Achter de Voordeur podcast.
Precies.
Ja, je bent nu 2 jaar moeder ongeveer.
Ja.
En ik ben echt super benieuwd naar hoe je het hebt ervaren. We hebben elkaar gesproken, ik denk een kleine maand voordat jij ging bevallen, over je verwachtingen als moeder en hoe je het zou gaan vinden. En we hadden toen ook afgesproken, na een half jaar ga ik je opnieuw spreken en horen hoe het is gegaan. Nou, dat heeft iets langer geduurd.
Ietsje.
Maar je hebt vast genoeg te vertellen over jouw reis als moeder tot nu toe. Maar voordat we dat daarin duiken, kun je iets vertellen over hoe je gezin eruit ziet?
We zijn met z'n drietjes. Mijn man, Dylan, mijn zoontje van nu 2 jaar en een maand, Logan heet hij, en ik. En hoe ziet het eruit? We zijn, het is een chaos. Het is een chaos. We zijn maar met z'n drieën, maar het is een chaos.
En wat maakt het
gezellige chaos? We waren hele gestructureerde mensen. Dat proberen we nog steeds te zijn. Maar het huis wordt nooit meer schoon. Nooit echt. Het is altijd iets wat je nog moet doen of ben vergeten. Ik was eerst best wel een goede regelneef en een beetje perfectionistisch. Nou, dat heb ik maar laten varen.
Oh, heerlijk. Ik weet nog dat we het toen hadden in dat interview over balans.
Ja.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt ervaren sinds de komst van je kindje.
Ja.
Is het chaos daar ontstaan of was het in je zwangerschap al zo?
Nee, de chaos is absoluut ontstaan toen hij hier was. Ja, daarvoor was ik... Maar dan is het ook makkelijker. Als je geen kinderen hebt of geen kind hebt, dan is het ook makkelijker om de dingen te structureren. En nu moet je toch... overal een beetje omheen werken of en go with the flow. Dat is het nu ook. Zodra ik heel erg de controle probeer te houden op mijn dag of op hoe het gaat of op een eventuele driftaanval, dan gaat het juist mis. Mm. Dus ik accepteer gewoon dat het is zoals het is en ik probeer er dan het beste van te maken. En dat werkt op dit moment erg goed.
Nou, dat is mooi dat je dat hebt ontdekt. Maar je zegt al, die driftbui, hij is natuurlijk net 2.
Ja.
Ze zit vol in de nee-fase waarschijnlijk.
Nou, daar begon hij al erg vroeg mee. Oh. Dus wij hadden op 1,5 echt een hoogtepunt dat ik dacht, ik ben echt alleen maar moe. Waarom vond ik dit ook weer leuk?
Oh, ja.
Ja.
En wat maakt het vermoeiend voor jou?
Dat hij zo snel gefrustreerd was. Hij wilde meer dan hij kon. Mm. En hij kon zich nog niet goed uitdrukken natuurlijk. Dus heel veel frustratie voor hem is dus ook heel veel frustratie voor mij. Want hij kon wel lopen, maar was niet voor reden vatbaar.
Ja,
nou, dat vond ik echt doodvermoeiend. Dus wij zijn nu bij de twee is nee. Maar ik vind dit veel meer ontspannen. Ik vind het echt... Ik heb volgens mij het ergste van de peuterpuberteit al gehad.
Ja, ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Want hij rende natuurlijk overal naartoe. Ja. En hij wilde heel veel. En dat kon dan niet. En dan moest jij hem beperken. Ja. En dan werd hij boos.
Ja, logisch. Ik snapte hem ook. Maar
hoe reageerde jij daarop? Kon je rustig blijven?
Ja, soms wel, maar soms was ik het ook erg zat. Mm-hmm. Dan denk je, kom op zeg, gaan we dit heel de dag doen? Ja, dat slurpt wel de energie uit je op een gegeven moment. Ja. Dus dan was het gewoon vaak afwisselen, ik en mijn man. Dus het is gewoon, ja, echt gewoon shifts draaien. Dat is gewoon hoe we het deden.
Wat goed.
En het is nog wel eens hoe we het doen.
Ja.
En dan komen we zelf ook nog een beetje tot rust.
Ja. Ja. Want als we het dan hebben over die balans, wat heb je gemerkt na het komen van Logan? Wat deed dat met de balans?
Nou, wij dachten eerst, wij hebben geen leven meer. Dat
vind ik wel heel zielig.
Ja, wij waren helemaal overdonderd door alles. Mm. Dus wij moesten echt wel heel erg wennen aan dat het leven niet meer was zoals ervoor. Het was ergens ook wel een beetje een rouwproces, hoor, als ik heel eerlijk ben. Logan's geboorte was ook heel moeilijk. Hij was en te laat, probeerde ze het op gang te brengen. Nou, dat ging helemaal niet. 3 dagen later, een weeënstorm later, zaten we op 3 centimeter.
Zo.
Ja, toen moesten ze hem gaan halen. Wilde die ook niet drinken. Nou, dan heb je van alles bij elkaar.
Een hele heftige start.
Ik kon niet slapen. Ik was helemaal zo over mijn toeren of zo wakker, zo aan dat het niet meer lukte. Dus ik heb ook bijna 1,5 week niet geslapen.
Zo.
Toen werd het slaapmedicatie. Dus ja, met zo'n start sta je eigenlijk met 3-0 achter. Zo voelde dat wel. Ja.
En hij is geboren in coronatijd.
Ja, ook.
Je vertelde net al even toen ik hier binnenkwam dat er maar 1 bezoeker bij mocht zijn.
Ja.
Wat deed dat met jouw gevoel van steun ontvangen?
Ja, dat kon dus die eerste paar dagen bijna niet. En dan lig je... Ja, ik lag in een ziekenhuis en alles loopt in en uit. En natuurlijk, die mensen zorgen voor je. Maar ik werd er helemaal gek van.
Wat had je liever gehad?
Thuis. Ik wilde thuis bevallen. Ja, dat ging dus niet. Nee. Dat mocht dus ook niet. En ik weet nog dat ik daar heel kwaad over was. Mm. Want niks liep zoals ik het wilde.
Nee.
Dus ja, dan moet je echt alles loslaten. En als er 1 ding niet loopt zoals je het wil, oké.
Ja.
Maar als niets op een gegeven moment meer gaat zoals je het wil, ja, toen voelde ik me wel aardig verloren en machteloos.
Ja, je moet je dan echt overgeven aan, letterlijk aan de handen van iemand anders.
Ja. Ja, dat was pittig.
Ja, dat is
echt.
Ja.
Ja.
Heb je daar nog last van gehad daarna? Dat je daar doorheen moest, een proces moest?
Ja, zeker. Ik heb een postnatale depressie ook gehad. Die gelukkig niet heel lang duurde. Dat had veel erger kunnen zijn. Maar ik heb... En dat is ook een rouwproces geweest. Toen het wel weer goed ging. Dat je die eerste maanden... Die krijg je niet meer terug.
Nee.
Ja, en ik heb daar geen leuke tijd aan gehad.
Nee.
Dus ik kon eerst ook niet naar die foto's kijken.
Hmm.
Omdat ik dacht, ja, nu heb ik allemaal warme gevoelens en hou ik van hem en gaat het goed. En toen hield ik ook wel van hem, maar was ik wel constant bang dat ik iets fout deed. Was ik heel moe. Dus ja, dat is echt heel heftig geweest.
Geen ruimte om die emotionele hechting eigenlijk goed te kunnen doen.
In het begin nog niet, nee. En dan was ik ook heel bang dat ik hem daarmee verpest had, om het zo maar te zeggen. Nou ja, nu 2 jaar verder kan ik gelukkig zeggen, het is allemaal goed gekomen.
Ja,
maar ja, toen wist ik natuurlijk niet, gaat dit wel goed komen?
Nee.
Heb ik gelukkig wel hulp gehad van een fantastische praktijkondersteuner en psycholoog.
Goed zo.
Die zelf ook een postnatale depressie heeft gehad. Dus die niet alleen professional was, maar ook ervaringsdeskundige. Ja, en dat is heel goed geweest.
Ja.
Ja.
Wat heeft het verschil gemaakt, denk je, daarin met die persoon, door die ervaring?
Dat zij dezelfde zorgen had als ik, maar ook kon zeggen dat het allemaal goed gekomen is.
Mm-hmm.
Ja, en dat het ook niet volledig van mij alleen afhangt.
Ja.
Maar dat er ook nog andere mensen om me heen zijn. En die waren er ook zeker. Mijn ouders, de ouders van mijn man, die ook meehielpen met de zorg voor hem. Vrienden die gewoon ineens allerlei maaltijden kwamen brengen.
Oh, wat heerlijk.
Ja, echt geweldig is dat. En toen heb ik dus ook wel echt geleerd om hulp te vragen, wat ik eerst niet goed kon. Maar toen moest ik wel. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het ook doen.
Ja.
Dus mensen gewoon gevraagd, wil je helpen, wil je oppassen? De dokter gebeld, het gaat niet goed, ik heb hulp nodig, ja. Je moet langskomen. Nou, wat dat had anders nooit doet. Gedaan.
Ja. Ja. Was het een drempel om daar overheen te gaan voor jou?
Minder dan het eerder is geweest. Ik heb ook een burn-out gehad en toen dacht ik wel van, zo kan het niet nog een keer.
Okay.
En nu dacht ik, nu ben ik ook verantwoordelijk voor een kindje. Dus ik kan nu niet denken, ik ga het een beetje zelf proberen te doen. Dus nee. Ik dacht wel, nee, ik moet nu gewoon aan de bel trekken.
En maakte dan dat die ervaring met die burn-out eerder, dat je de rode vlaggen eerder herkende? Of?
Ja. Ja, en dat ik dacht, ik moet nu handelen.
Ja.
En hulp inschakelen.
Dat heeft dus in je voordeel gewerkt.
Ja, dat heeft zeker in mijn voordeel gewerkt.
Gek om dat te zeggen eigenlijk, hè?
Nee, hele moeilijke ervaringen maken ook juist dat je beter kan omgaan met nieuwe moeilijke ervaringen.
Ja, absoluut.
Ja, dat kweekt wel ook een stukje veerkracht, denk ik.
Ja.
Ja, en daarin is God ook echt aanwezig geweest. Niet dat ik dat zo per se voelde. Niet, op ervaringsniveau niet. Ik weet nog wel dat ik echt 's nachts echt een keer heel wanhopig was en zei, u moet me echt helpen. Mm. Want ik was zo angstig ook constant. En ik voelde toen helemaal niks. Echt niks. Maar ik wist wel, u bent dezelfde als vroeger.
Mm-hmm.
En u gaat mij hieruit halen. En misschien dat het eerst nog veel erger wordt, maar ik ga hier een keer uitkomen.
Ja, precies.
Dat wist ik wel. Wow. Dus dat was dan toch tegen alles in zo'n klein lichtje waar ik dan aan vast kon houden.
Letterlijk een soort anker
waar
je op kon vertrouwen en bleef vertrouwen.
Ja, maar puur op basis van verstand en eerdere ervaringen. Ja. Niet omdat ik God nou dichtbij ervoer, want ik kon er helemaal niet bij komen.
Nee,
maar toch wist ik ga hier doorheen komen.
Een wilsbesluit eigenlijk.
Ja, zeker. En dat is ook een soort volwassen worden in geloof, hè? Dat je niet meer alles laat afhangen van gevoel en
nee, dit is letterlijk echt bijna blind vertrouwen op dat het goed komt.
Ja.
En dat je er doorheen mag en dat God zijn belofte houdt.
Ja,
en
precies.
Ongeacht wat de uitkomst is, dat hij zijn belofte houdt.
Ja.
Ja, mooi om te horen, zeg.
Ja.
Maar ook wel heel, nu 2 jaar later bijna kun je daar zo makkelijk over praten. Maar dat is natuurlijk in de moment helemaal niet zo.
Nee. En daarom was het ook wel goed dat jij niet na een half jaar al kwam.
Want dat was hem niet geworden. Dat was echt een mineurstemming geweest.
Ja. Nou, toen ging het al wel beter. Maar dan had ik hier nog niet over kunnen praten.
Nee, precies. Ja.
Dat was te vroeg geweest. Ja.
Ja. Ik moet denken aan dat je zegt, dat als je naar die babyfoto's kijkt, dat je niet voelt wat je had willen voelen. Op dat moment, ik herken het wel van onze middelste. Jesse is geboren met reflux en die had heel veel maagzuurbranden.
Ja.
Nou, dat was voor mij de eerste 3 maanden ook echt 2 keer 2 uurtjes slapen op 24 uur, zeg maar.
Ja.
Soms misschien iets langer, maar het voelde altijd als te weinig. En ik ging daardoor zelf ook in een bijna burn-out.
Ja.
En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen hij 9 maanden was of zo, toen ging het met hem al wel weer beter en met mij ook gelukkig. Maar dat hij echt zo'n fase kreeg dat hij alleen maar aan mijn man hing. En dat hij zodra papa thuis kwam, dat hij niks meer met mij te maken hebben. En toen dacht ik, ja, zie je?
Oh, dat komt daardoor, dacht je
het
dan?
Het is nu mis, die hechting is niet goed gegaan.
Oh,
en dan keek ik ook naar hem, naar van die foto's en dacht ik, ja, wat voel ik? Ik wist wat jij zegt, je weet wel dat je van zo'n kindje houdt, maar het voelt anders.
Ja, ook omdat je denkt, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet of zo. Je probeert gewoon zo goed mogelijk voor
het kind te zorgen en voor jezelf.
En het lijkt niet helemaal te lukken of zo.
Nee, en ik had ook nog een peuter van ruim 2 die daar ook nog omheen liep en heel veel aandacht vroeg doordat hij continu de grenzen ging opzoeken en zo. Dus ja, het was gewoon een hele pittige tijd. Maar ik weet nog dat hij 9 maanden was en dat hij op een gegeven moment op mijn arm lag te slapen.
Ja.
En dat ik naar hem keek en dat ik echt die liefde voelde en dat ik dacht, maar nu maak ik die herinnering.
Juist.
In mijn hoofd en ik maak een foto die ik toen niet had.
Ja.
En deze neem ik mee en deze hou ik vast. En dat heeft me zo geholpen.
Mooi.
Ook door zo'n periode van niet helemaal zeker weten van die hechting. Maar wel gewoon blijf vertrouwen op dat het goed is. En het is helemaal goed. Hij is nu 8. Het is hartstikke goed. Maar het is inderdaad, het is zo'n rouwproces wat soms je achtervolgt of zo.
Ja.
Wat ook zo gaat het met rouw natuurlijk, hè?
Ja, rouw is vaak niet een eenmalig ding wat af is of zo. Soms komt het ineens boven. Ja. Maar omdat er weer meer ruimte is ontstaan, omdat er meer leven daarna is, ja, confronteert het mij bijvoorbeeld wat minder vaak.
Ja.
Ja. En nu kan ik dus wel naar die foto's kijken. Ja, en nu mooi. Kijk ik er met liefde naar dat kleine. En toen waren er ook wel mooie momentjes, lichtpuntjes. Maar nu denk ik, nou, dan geniet ik achteraf nog maar gewoon.
Nou, precies. Toch? Ja. Als je dat ook kan, dan is dat natuurlijk ook mooi. En dat,
ja,
dat verankert die gevoelens van het begin met je kindje, denk ik ook wel.
Ja, ja, ja.
Mooi. Hey, in het balans, dit blijft een beetje het sleutelwoord, denk ik, hè, dit gesprek.
Ja.
Je zegt, je hebt die postnatale depressie gehad. Je bent daar uitgeklommen. Hoe bewaak je je balans nu?
Eigenlijk door heel erg te luisteren naar mijn lijf. Zodra ik allemaal pijntjes krijg, weet ik, of hoofdpijn krijg, oké, nou moet ik het even anders gaan doen. Mm-hmm. En voor mij kan dat heel simpel zijn door te zeggen tegen mijn man, ik trek me heel even terug. Dan moet ik gewoon even alleen in een kamer zitten.
Hij kent het sleutelwoord.
Ja, ja. En hij heeft dat ook. Dus daarin voelen we elkaar goed aan. Soms zegt hij, ik ga even weg. Anders verlies ik mijn geduld. Ja, ja, ga maar even weg. Even een half uurtje alleen al. Ja. Even apart in de kamer zitten helpt bijvoorbeeld al. Of dat je zegt, joh, ik heb echt totaal geen energie meer vandaag. Ik ben op. Hoeveel energie heb jij? Ja, ik heb nog wel wat. Laat mij maar even dan de kaart trekken.
Ja, precies.
Dus op die manier zijn we wel een team. Ja, en als ik echt een hele slechte nacht heb gehad, want ja, dat komt ook nu nog wel eens voor. Dan denk ik wel eens, nou, ik ga overdag gewoon even een dutje doen. Want ik kan helemaal geen goede preek schrijven als ik kapot moe ben. Dan komt er niks uit. Nee. Dus dan maar even een dutje en dan even tot 's avonds nog wat later doorwerken. En dan kom ik er ook. Dus ja, het leven ook een beetje nemen zoals het komt en kijken waar kan ik dan wel mijn rust pakken.
Ja, wat goed.
Ja, dat zo probeer ik dat. En ja, de ene week gaat het beter dan de andere. Laten we wel wezen. Want soms komt er een begrafenis of iets anders. Ja, en dan moet er gewoon ineens een boel gebeuren. Ja, dan is het gewoon even door. En dan wanneer het weer rustiger is, gewoon weer even tijd proberen te nemen.
Want jouw werk is natuurlijk ook geen statisch begrip.
Nee. Dat is best wel uiteengetrokken ook. Mm. Dus dat, dat vereist ook een beetje flexibel zijn. Ja.
Ja. Ja, we hopen altijd dat balans een soort van statisch principe is. Hè? Je hebt het uitgezocht en dan blijft het zo. Maar ik zeg altijd, balans is niet statisch. Het is meebewegen met wat het leven geeft en brengt.
Ja.
En daarvoor moet je jezelf goed kennen. Dus wat vind je belangrijk, maar wat helpt je ook op momenten dat het minder goed gaat? Of dat je moe bent, of dat je voelt dat je prikkelbaar wordt. En dat je daarna leert handelen. Dus ook kunt kiezen voor de boel te laten, wat ik jou hoor doen, als je dat dutje nodig hebt.
Ja.
En ervoor kunt kiezen om dan 's avonds wat later door te werken.
Ja.
En we zeggen dan, het is een soort van go with the flow, maar het is wel intentioneel kiezen. Het is wel bewust kiezen van, oké, maar dan doe ik dus nu dit en nu dat op de dag vandaag.
Ja.
Het is niet zo van, oh, laten we alles maar gaan. En,
nee, zeker
niet. Het is wel
zeker
bewust
niet.
Kiezen voor dingen.
Ja.
Dus binnen die go with the flow wel goed weten wat je nodig hebt en wat je kan inzetten, zeg maar.
Ja.
En als er nou zo'n dag is waarop jullie allebei niet genoeg energie hebben, wat doe je dan?
Ja, wat doen we dan? Dan gaan we langs bij iemand.
Hij weg.
Dan nemen we hem mee en dan gaan we bij iemand op bezoek en dan mag die het drinken inschenken.
Ja, precies.
En die vindt Logan dan nog wel leuk. En die wil misschien een beetje oppassen. Oh, ja, maar dat werkt ook wel. Ik bedoel, kinderen zijn natuurlijk echt 3 keer zo vervelend thuis. Dus soms kunnen we beter maar gewoon weggaan en wat gaan doen.
Is ook zo, ja.
En, dus dat is dan een beetje de go-to. Of het is noods gek een uur in de auto rijden.
Ja.
Met hem achterin. Ja, heb ik ook
dat
een keer gedaan.
Gaat slapen of zo.
Ja, of in ieder geval is hij rustig. Ja, dan zetten we muziekje op en dan rijden we. Nou, dan vind ik het ook wel best om te rijden. Ja, kan je het beste gewoon iets doen, eigenlijk, merk ik. Ja, dus heb je niet altijd zin in.
Nee.
Maar als je dan, als ik dat dan eenmaal doe, dan denk ik, oh ja, dit is toch wel een stuk relaxer dan dat gedrein. Mijn zus is ook 2 maanden geleden bevallen. En haar babytje is soms ook echt wel miepig, om het zo maar te zeggen. Dus ze zei, laatst heb ik op een dag gewoon 20 kilometer gelopen met de wandelwagen.
Zo.
Ze zegt, maar dat is beter dan met dat gehuil thuis zitten.
Ja.
En dan is hij stil. En
precies.
Ik zeg, meid, ik begrijp het. Ja. Ik begrijp het helemaal.
Ja. Nou, apart, ja. Hè, dat denk je van tevoren niet over na. Dat je dat zo kunt zeggen. Alsof het klinkt soms heel onaardig, maar zo bedoelen we het natuurlijk niet. Maar je probeert ook een manier te vinden om het relaxed te houden voor iedereen en het leuk te hebben. Ja. Zonder dat je continu in een soort van gevecht terechtkomt.
Ja.
Waar je niet in wilt zitten, wat alleen maar negatief
energie kost. En wat je niet gaat winnen, zeg maar. Want je kind is niet je vijand.
Nee, precies.
Het kind doet moeilijk omdat het het even moeilijk heeft. Ja. Ik bedoel, ik merk bij Logan ook heel erg... hij moet natuurlijk leren om zijn emoties te reguleren. Nou, voor mij was het ook wel een uitdaging. Want dan moet ik niet alleen mijn eigen emoties reguleren, maar ook die van hem.
Ja.
Dus daarin merk ik wel dat ik nu een stuk meer geduld heb gekweekt. Mm. En begrip. En dat helpt, dat helpt ook gewoon voor mij, voor de rest in het dagelijks leven.
Ja, en mooi dat je dat zegt. Want die emoties reguleren, dat leren ze door wat wij doen.
Ja.
En het is voor mij ook echt een les geweest, hoor. En ik heb 3 best wel temperamentvolle kinderen. En heb dat zelf ook, dus dat kan heel erg clashen.
Ja.
En in het begin, bij de eerste, zeker toen die peuterleeftijd kwam... en ik echt dacht van, oh man, wat ben je nou aan het doen?
Ja.
Dat ik hem echt wel eens op zijn kamer zette en de deur dicht hield, omdat niks hielp. Maar dan werd hij heel boos, want hij vond het denk ik ook eng. Dat achteraf misschien ook niet zo handig geweest.
Ja, maar je probeert
maar
wat
dat
uit.
Het enige wat hem uit zo'n bui hielp. En dat we weer, zeg maar...
Een reset button eigenlijk.
Echt gewoon verbinding kregen. En dat ik dacht, oké, nu kunnen we weer verder. En dat is heel, dat was echt, dat vond ik echt heftig. En nu denk ik, ook wat je zegt, geduld leren krijgen. Ik ben echt zo geduldig geworden sinds dat ik moeder ben. Dat is echt een mega verschil.
Je moet wel.
En je moet inderdaad.
Ja, je moet wel.
En dat is denk ik ook maar... Ja, gelukkig ook. Want anders dan waren die botsingen misschien wel veel meer nog geweest... dan dat ze er nu zijn.
Ja.
Dat ik nu ook weet, want daar wilde ik naartoe van... als ik rustig blijf en als ik goed... benoem wat ik voel en waar ik geïrriteerd door raak... of wat ik zie gebeuren bij mijn kind... dan help ik die bui ook doorstaan.
Ja.
En dat ze zelf ook vertrouwen krijgen in... oké, ik kan hier doorheen.
Ik mag dit voelen.
Het is niet het einde van de wereld. Ja. En straks gaat het weer goed. En dat merk ik zeker ook bij de middelste nu. Gaat het weer, Jesse? Ja, het gaat weer, mam. Oké, kunnen we nu verder? Ja, we kunnen weer verder. En
mooi,
dat is mooi. Dat is waar je ze heen wilt krijgen. En dat is echt een proces bij jezelf, maar ook inderdaad bij je kind. Ja,
eerst werd ik boos. Een beetje, hè? Op een gegeven moment uit frustratie. En daarna dacht ik, het heeft helemaal geen zin. Maak het alleen maar erger mee.
Ja. En die moment ga je echt nog wel krijgen, hoor. Dat dus je toch nu, nog boos wordt.
Ja, die heb ik ook nog wel eens. Maar dan denk ik, nee, heeft geen zin.
Precies,
dat moet ik niet doen.
Terug.
Weet je, hij is boos of hij is verdrietig. En nu bedoelen we het gewoon. En dan zegt hij ook verdrietig.
Ah.
Ze geeft nu subtitels.
Ja.
Maar ja, dat werkt wel. En dan zeg ik, ben je verdrietig? Moet je even huilen? Ja, ik moet even huilen. En ik denk, laat maar even huilen.
Ja.
Het is ook niet leuk als ik moet huilen en iemand zegt, het mag niet. Stop ermee.
Nee.
Dus ik ben ook God eigenlijk veel beter gaan begrijpen... dat God ons ook laat gaan en ons liefdevol vasthoudt... tot we er weer doorheen zijn.
Ja, tof.
En dan zegt van, oké, zullen we weer? Ja, we gaan weer. Dus waar ik hem eerst Logan ook een beetje op afstand wilde houden... denk ik, je moet het maar zelf uitzoeken, denk ik. Als je nu boos bent en je wil knuffelen... of je bent verdrietig en je wil knuffelen... dan kom je lekker bij mij.
Mm.
En dan sleep ik jou er doorheen. En dan is het ook veel sneller over.
Ja, mooi.
Maar het lukt natuurlijk niet altijd om zo erin te staan. Als ik een lange dag heb gehad, dan denk ik ook wel eens, really? Maar en dan kan mijn man het ook wel weer soms even overnemen. En dan, als je elkaar afwisselt, dat is zo fijn. Dan kun je wel die ruimte en dat geduld opbrengen.
Ja, en dan is het ook belangrijk dat je allebei dat ook kan geven. Hè?
Ja.
Want dat kan ook niet elk stel, zeg maar. Dus het is heel mooi als ik jou hoor dat jouw man ook zo op die manier kan reageren en daar... zo in staat, zeg maar. Ja. Dat is super mooi als je elkaar dan kan opvangen daarin.
Ja, daar hebben we ook wel gesprekken met elkaar over gehad. Van hoe willen wij dit doen?
Mm-hmm.
Dus dat vroeg ook wel veel communicatie, zeg maar. Want in eerste instantie wisten wij natuurlijk ook totaal niet waar we mee bezig waren. Het was gewoon trial and error. Het is gewoon één groot experiment. Oh, dit werkt. Oh, dit werkt niet. Maar ja, wij merkten dus wel van boos worden helpt niet.
Nee.
Raakt je alleen maar meer van streek. Wordt er alleen maar erger van.
Tuurlijk
kan je wel even streng toespreken, zeggen dat iets niet mag. Maar boos worden, dat heeft mijn zoontje echt totaal geen zin.
Nee.
Dus daar hebben we dan gesprekken over. Oké, dan gaan we het zo aanpakken.
Ja.
En,
Ja, tof. Maar ja, dat is mooi als je die gesprekken kunt voeren.
Ja.
Het is ook belangrijk als je bouwt aan de basis van je gezin, dat je weet, oké, dit zijn onze waarden en dit willen we op deze manier doen.
Zeker.
En daar hoef jij niet hele therapeutische sessies voor te hebben samen, maar gewoon inderdaad dat soort korte gesprekken, dat helpt echt enorm.
Ja.
Het is mooi dat je dat doet, ja. En jouw werk als predikant, kun je daar iets meer over vertellen? Wat houdt het in? Hoe vul je dat in met je gezin?
Ik werk, even kijken, 32 uur. Dus 4 dagen. Maar ja, dat verspreidt zich soms een beetje over de week. Ja, de uren zijn soms een beetje uiteengetrokken. Maar ik heb wel een aardige structuur erin gekregen. Ik eigenlijk mijn core business is toch wel in eerste instantie de erediensten te leiden, voor te bereiden, te leiden.
Wat voor kerkgemeenschap?
De gereformeerde kerk.
Ben je predikant gereformeerde kerk?
Ja. Dus daar in het voorbereiden daarvan en het uitvoeren daarvan, daarin zit eigenlijk bijna de meeste tijd. Mm. En voor de rest voer ik gesprekken met mensen, ga ik bij mensen langs. Dat kan zijn voor hele leuke dingen zoals kraambezoek of mensen die willen trouwen. Maar ook verdrietige dingen, mensen die ernstig ziek zijn of op sterven liggen. Of mensen die gewoon op een andere manier vastlopen in het leven of geloofsvragen hebben. Mm. Dan geef ik ook nog bijvoorbeeld catechisatie of een andere avond over iets. Vergaderingen uiteraard, een keer een predikantenoverleg bij de burgemeester. Of het kan echt van alles zijn. Geen week is bijna hetzelfde. Mm. Dat houdt het ook wel weer interessant, moet ik zeggen. Ja.
En je doet dit nu 5 jaar, zeg je?
Ja.
En je bent een vrouw, je bent ook nog vrij jong. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
34.
Ja, dus je was 29 toen je hier startte.
Klopt.
Ik ben wel benieuwd hoe daarop werd gereageerd. Want ik kan me voorstellen dat in de wat meer traditionele kerken, dat een vrouw als predikant ook wel wat vragen kan oproepen.
Ja.
Hoe was dat hier?
Ja, je zit hier natuurlijk wel een hartje Bijbelbelt. Dus toen ze mij vroegen voor een verkennend gesprek al die jaren geleden, dacht ik, Hardingsveld, ja hoor, dat gaat hem niet worden. Nou, ik ga dat gesprek wel voeren, maar daar komt niks uit. En toen bleek hier echt een ontzettende fijne, open, creatieve, warme gemeente te zitten, midden in de Bijbelbelt. Mm-hmm. Waarbij ik als vrouw wel degelijk aan de slag kon en helemaal niet als anders of minder wordt gezien.
Mooi.
Dus ik zit hier wat dat betreft echt op mijn plek. Maar ja, soms geeft het wel wat vragen of spanningen met andere gemeentes bijvoorbeeld. Al is me dat ook wel erg meegevallen. Want als andere mensen zien dat je hart hebt voor Gods Koninkrijk, jou als persoon leren kennen, dan merk je dat er ineens veel meer ruimte is en openheid komt. Hmm. En toch veel meer acceptatie dan ik had gedacht. Dus als je de moed hebt om echt jezelf te zijn, geef je anderen ook meer ruimte.
Ja.
Om datzelfde te doen, ervaren zij ook een bepaalde vrijheid.
Daarin ga je toch ook voor dan, hè?
Als ja, leider, denk ik eigenlijk wel, ja.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja, dus prachtige plek. En ik hoop je nog even te blijven.
Ja, dat is mooi. Mooi om te horen.
Ja.
En hoe zit dat er dan? Hoe ziet dat er verder dan uit? Want je bent predikant. Kijk, ik kom uit een ras-evangelische gemeente, zeg maar, met oudsten en zo. Maar hoe zit het in jullie gemeente? Want je draagt veel zelf, maar ik hoop ook dat je een team om je heen hebt die dingen
zeker
doet.
Ja, we hebben een kerkenraad. Wij beslissen dus alles samen. We zijn daarin gelijkwaardig. We hebben ook allerlei commissies die bijvoorbeeld dingen organiseren. Dus er is wel een hele goede structuur waarin we dat kerk zijn samen dragen. Daarin heb ik mijn taken. Natuurlijk, in sommige dingen neem ik het voortouw, maar een heleboel dingen hoef ik me ook helemaal niet druk om te maken.
Heerlijk,
want
toch?
Want dat wordt door anderen geregeld en gedaan en die kunnen dat heel goed. Dus dat kan ik gewoon allemaal in vertrouwen lekker loslaten.
Ik zie dat je straalt. Dus ja, je zit echt
het is een prachtplek gewoon. Mooi. Ja.
Mooi om te horen. Ja. En in een heel fijn dorpje.
Heel fijn. Ja, prachtig wonen.
Als ik in jouw huis rondkijk, dan zie ik de nachtwacht hangen.
Ja.
Het viel me gelijk op toen ik binnenkwam. Ja. Waarom hangt die daar?
Ja, ik hou wel van een beetje die oude meesters. Ik weet dat ook heel veel mensen zijn die houden van allemaal nieuwe abstracte kunst. Nou, sommige vind ik wel mooi, maar ik ben toch eigenlijk meer een klassiek mens in het hart. En een maximalist ook. Geen minimalist.
Hoe meer, hoe beter.
Ja, dus fel rode muur. En ik wil gewoon de nachtwacht. En ik wil gewoon her en der wat tierenlantijntjes. En ja, daar hou ik van. Ik
maar bedoel, waarom dan specifiek deze? Waarom niet een Monet of een iets anders?
Ik hou van het contrast in dit werk. Van het donkere en het lichte. En dat ja, zegt me ook iets over het leven. Dat als het heel duister is, dat daarin juist ook weer eens heel helder het licht kan schijnen.
Er zit echt een verhaal in het hele
En al die mensen, je kan er naar blijven kijken en je kan erin blijven ontdekken. Ik denk dat het ook gewoon met mensen überhaupt het geval is. Mm-hmm. Dat je steeds weer iets nieuws van ze ontdekt.
Mooi.
Ja.
Je kijkt verder dan alleen het plaatje zelf.
Ja.
En dat kan in dit schilderij natuurlijk prachtig.
Ja, je kan er naar blijven kijken, vind ik.
Er gebeurt veel.
Ja, ja.
En wat ik altijd mooi vind aan dit soort schilderijen is dat iedereen heeft een verhaal.
Mm-hmm.
En als je gaat nadenken over wat het verhaal van bijvoorbeeld dat meisje kan zijn met die jurk of met die man met dat geweer erachter.
Ja.
Ja, dan kun je over blijven fantaseren natuurlijk.
Ja, precies. Ja,
tof.
Ja.
Ben jij een creatief persoon?
Ja, absoluut.
Waar uitzicht dat in?
In, preken schrijven, echt een creatief proces. Zingen, tekenen, schilderen.
Zing je ook aan publiek dan?
Ja.
Volgens mij heb ik wel eens iets van jou voorbij zien komen ergens. Kan dat?
Ja, kan wel. Ik heb eerst conservatorium een tijdje gedaan. En muziek is nog steeds een grote liefde in mijn leven. Mm. Dus ik vind het ook heel fijn dat ik er nog steeds wat mee kan en mag. Dus ook in de gemeente als er bijzondere diensten zijn. Bijvoorbeeld doopdiensten word ik ook regelmatig gevraagd. Oh, zou jij nog een lied willen zingen door de doopouders? Ja, tuurlijk.
Ja, ik hoef niet na te denken.
Nee, maar ook wel eens bijvoorbeeld bij begrafenissen gedaan. Ook heel mooi om te mogen doen. Zelfs op het kerkhof.
Wauw.
Toen, dat was mijn eerste begrafenis notabene. Maar ik vond het echt prachtig om te doen.
Je mocht gelijk al je skills inzetten.
Ja, ja. Nou, ik vond het wel spannend hoor. Ja, maar zo mooi om te mogen doen.
Het is natuurlijk een heel intiem moment.
Heel intiem, ja.
Mooi.
Ja.
En ben je ook creatief met je kindje? Is hij al in de knutselfase bijvoorbeeld?
Oh ja, ja op zich. Maar zijn aandachtsspan is niet heel lang. Dus een beetje tekenen is leuk en een beetje knippen en een beetje rommelen. Nou, dan is het ook wel weer klaar.
Ja,
het is echt een jongetje met heel veel lichamelijke energie. Mm. Die moet vooral lekker klimmen en buiten rousen en weet ik het wat allemaal. Ja.
Dus je bent veel op pad. Is zo, hoor.
Ja, ik heb gelukkig een fijne grote tuin. En dan ja, gooi dat is ook lekker inderdaad. Oh, komt die pikzwart ook weer binnen hoor. Dat ik hem echt gewoon laatst met dreft heb moeten wassen.
Oh, echt?
Ik kreeg het er niet af.
Een dieptereiniging.
Ja. Ik denk, ik weet niet hoe goed dit is, maar ik ga het toch doen.
Ja, precies. Ik smeer wel in met lotion eraan.
Ja, ja, ja. Nou, hij leeft nog, dus het zal wel prima zijn.
Ze kunnen meer hebben dan je denkt.
Ja,
vaak,
zeker wel. Niet te moeilijk doen, zeg ik altijd maar.
Nee, heerlijk. Gewoon lekker laten gaan.
Ja.
Mooi. Ja, als je nou terugkijkt op de afgelopen 2 jaar, wat is het grootste element dat je heeft verrast in het moederschap?
Hoe ontzettend mooi en geweldig het is aan de ene kant en hoe ontzettend zwaar het soms ook is aan de andere kant. Dus het is het mooiste en het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan of en heb mogen ervaren.
Mm.
Ja.
Heeft het je een mooier mens gemaakt, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Een geduldiger mens, dat ik nu toch nog meer compassie kan opbrengen.
Mm.
Terwijl ik dacht dat ik al best wel dat kon. Maar nu denk ik, ja, nu, ik zie nu ook ineens in volwassen mensen het kleine kind veel meer terug.
Oh ja.
En dat ik denk, ah, jij moet ook gewoon even vastgehouden worden. Want van binnen zijn we eigenlijk allemaal nog zo klein.
Mm.
En we dragen nog zoveel mee van vroeger. Ja, dat zie ik nu. Ik ben veel meer een moeder ook geworden voor volwassenen. Dat klinkt heel gek misschien, maar dat heeft wel, ja.
Hun innerlijke kind mag er zijn, zeg
ja,
maar.
Ja, en dat van mij dus ook.
Ja.
Ook het moederlijke in God nog veel meer ontdekt. Dus
ja.
Dat is wel, dat vind ik heel waardevol om dat te hebben mogen ontdekken.
Ja, mooi dat je dat zegt. Want God heeft natuurlijk het vaderlijke en het moederlijke, het mannelijke en het vrouwelijke allemaal in zich.
Zeker.
Ja. Hoe zie je dat dan echt concreet terug nu in jouw reis als moeder slash predikant.
Dat moederlijke of...
Ja, dat moederlijke. Dus je zegt net al iets over die compassie, zeg maar. Ja. Maar zijn er nog andere dingen die je daarin hebt ontdekt? Die voor jou duidelijker zijn geworden?
Ja, dat ook wel dat de... dat als God soms afwezig lijkt te zijn, dat hij dat niet is. Ik geloof dat God ook als een vader, als een moeder ons toestaat om zelf ook even te worstelen.
Hmm.
En even te proberen en ergens te komen, zeg maar.
Yeah.
Dus ik moet ook niet te snel en wil ook niet te snel Logan helpen met alles, want dan leert hij het niet zelf. Dus het is ook een stukje loslaten. Tuurlijk, toekijken, betrokken zijn, maar tegelijkertijd, ja, probeer het maar even zelf.
Ja.
En nou, dan lukt het even niet. Nou, doe het nog eens een keer opnieuw.
Ja, precies. Mooi.
Dus daarin ook wel die eigenlijk een beetje de coachende moederrol van ja. God. En dus ook van mezelf. Ook als predikant hoef ik niet alles voor de mensen te doen. Kan ze ook niet tegen van alles beschermen. Dat zie ik nu scherper nog dan eerst. Dus je moet ook niet alleen maar verzorgend willen zijn, maar soms ook even streng en coachend en gewoon zeggen, nee, ga dit nou maar gewoon aan.
Ja, maar nee,
niet,
ja.
Niet te bang zijn, gewoon hup.
Proberen.
Ja.
En je mag vallen en weer
opstaan.
En je
mag vallen, ja. Het hoort erbij.
Ja.
Dat is, wij kunnen niet anders leren dan door ook fouten te maken.
Ja.
Dat is gewoon inherent aan een leerproces.
Mooi, ik moet denken aan dat als je de Bijbel leest, wat jij natuurlijk superveel doet, dat in heel veel verhalen dat ook steeds terugkomt. Hè? Dat God ons aanmoedigt om te veranderen. Dus om het beter te doen of anders te doen. Meer naar zijn wil, naar zijn liefdevolle wetten, zeg maar. Naar wetten mag ik dat nog zeggen, maar in ieder geval zijn waarden en normen.
Ja, en richtlijnen.
Richtlijnen, dat. Ja. En dat we soms zo hard zijn voor onszelf van ja, we moeten het gelijk kunnen of zo. We
ja.
moeten het gelijk allemaal snappen, dat geloof. En terwijl ja. we zo worden aangemoedigd om te groeien. En wat hoort er bij groeien? Dat gaat stap voor stap.
Ja.
En soms sterft er een stukje af en dan komt er weer iets nieuws tot leven. En
precies.
Dat we op die manier veel meer in het leven mogen staan, wat relaxter, zeg maar, daarin. En als je dan spiegelt aan het moederschap, dan denk ik, ah, mooi, dat is inderdaad
ja.
zo kenmerkend.
Ja.
Hoe ik het zelf ook zie, dat je ook in het moederschap mag groeien en mag leren. En dat God erbij staat als coachende vader,
ja,
weet je wel?
Van, ja. Ook dat is een reis, hè?
Meisje, weet je? Het is goed. En ze gaan niet gelijk dood of ze kapot.
Nee,
of
nee.
psychologisch beschadigd.
Precies, dus geen
project. Er zijn natuurlijk
project.
Uitzonderingen, maar dat we veel meer in die relaxedheid mogen zitten in plaats van in het perfectionisme wat we in deze individualistische maatschappij toch wel heel erg hebben, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en misschien dat jij dat ook wel herkent, dat je van je eigen kind ook niet verwacht dat hij of zij het meteen goed doet.
Nee.
Dat alles hè, in een perfect stijgende lijn gaat en lukt. Nee, als het valt of het lukt niet, dan zeg je, ach jongen toch, ach meisje toch, kom eens hier.
Ja.
Ja.
En soms ook,
en zo is God ook voor ons.
Ja, precies. Die ruimte is er zeker. Ik herken dat heel erg. Van proberen kan je leren, zeg ik ook heel vaak. Dat,
ja.
Van die schoolzinnetjes, maar dat... Dat hebben mijn kinderen ook wel nodig, want ze willen graag, zeker eentje wil gelijk alles goed kunnen doen, anders doet hij het niet, zeg maar.
Ja.
Dus die heeft dat veel meer nodig. Maar dat het ook, ja, wat je zegt, dat je dat veel meer die ruimte geeft of zo. Terwijl er soms de wat ik wel merk, we kunnen super off topic gaan nu hoor, maar dat is, als je kind naar school gaat op een gegeven moment, dan moet het in een soort van stroomlijn gaan. Maar zo, die ontwikkeling gaat ook niet altijd lineair.
Nee.
En dat duurt soms even. En dan is het een halfjaartje wat minder. En dan gaat het daarna ineens het kwartje vallen. En dan gaat het ineens weer beter.
Ja.
En ja, nu ik dat een paar jaar meemaak, zeg maar, ook op school, denk ik echt van, ja, weet je, jullie komen er wel. We blijven gewoon in beweging.
Ja.
En we kiezen gewoon bewust voor de dingen die we kiezen.
Dus je laat je niet meer zo
leren.
Snel gek maken ook.
Nee, nee, je kunt je inderdaad heel snel gek laten maken. Sowieso ja. ook al in jouw peuterfase, zeg maar.
Ja.
Als je heel erg gaat vergelijken of kijken naar hoe anderen het doen, dan kun je jezelf heel snel gek maken.
Ja.
Maar kijk vooral lekker naar je kind en naar hoe je zelf als ouder, zeg maar, daarin beweegt.
Ja.
En dan wat jullie nodig hebben, dat is het belangrijkste.
Wij zijn gelukkig allemaal heel eigenwijs. Dus wij doen het lekker op onze eigen manier.
Ja, maar als je er zo kan instaan, ja, dan helpt je dat ook als we het dan even terugkoppelen aan die balans. Om, ja, mee te bewegen met dat wat het leven geeft. En te kiezen voor dat wat je nodig hebt en wat je belangrijk vindt,
ja,
voor dat moment. Ja,
ja, mooi. Zeker. Ja.
Is er nog iets wat je als laatste nieuwe moeders, jonge moeders wilt meegeven?
Ik denk vooral niet te streng zijn voor jezelf. Want dat ben je al snel als moeder. Mm-hmm. Je denkt wel heel snel, oh, ik verpest, ik doe het niet goed. En wat je net zei, dat vergelijken. Jij bent wie jij bent met je eigen krachten en talenten. En wat God je heeft gegeven, wat God in je heeft gelegd. Daarin zal je in bepaalde dingen beter zijn in het moederschap dan anderen. Maar een andere moeder heeft weer precies andersom.
Precies, ja.
En jij mag van God weer leren wat jij nog mag leren. En dat is je eigen reis en mag op je eigen tempo. Als moeder, maar ook gewoon als mens. En ja, de compassie die je vaak als vrouw voor anderen toont, hebt die ook met jezelf. Dus ja, bedenk dan, zou ik die ander ook nu zo streng beoordelen? Of zou ik dan zeggen, ah joh, maak je niet druk, wees niet zo hard voor jezelf. Zeg dat dan ook wat vaker tegen jezelf.
Mooi.
Ja,
goed advies. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, Carmen, voor je tijd.
Ja, jij bedankt.
Graag gedaan.
Dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. En heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info@powertothemamas.nl of kijk in de show notes. Tot de volgende!